Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De aandacht voor de oorlog lijkt te verslappen, terwijl het ernaar uitziet dat het conflict nog jaren gaat duren. En daarom is het interessant om te kijken naar wat nou zijn nou de belangrijkste lessen van het afgelopen halfjaar. En dat ga ik deze week doen met 5 kopstukken, elk vanuit hun eigen expertise. En we gaan samen kijken wat gebeurt er nu op het strijdtoneel, welk machtsspel wordt er gespeeld en wat voor impact zal de oorlog op ons hebben de komende tijd. Vandaag doe ik dat met Arend-Jan Boekenstein. Hij is historicus, voormalig VVD-politicus, docent aan de Universiteit Utrecht. Maar ik hoef je eigenlijk helemaal niet meer aan te kondigen op deze zender. Want je bent natuurlijk het bekende stemgeluid van de populaire podcast Boekenstein en de Wijk. Arend-Jan, fijn dat je er bent.
Graag, ik vind het leuk om hier te zijn.
En je bent vaker bij ons geweest, hè? Ik ga het natuurlijk met jou hebben over de lessen die we kunnen leren over een ruim een half jaar oorlog in Oekraïne. Maar voordat ik dat ga doen, want ik ga straks al die lessen af. Maar als je nou kijkt naar het afgelopen half jaar, wat is dan echt de belangrijkste ontwikkeling geweest?
Nou ja, de belangrijkste ontwikkeling is misschien wel dat...
Je mag misschien ietsje je microfoon omhoog zetten. Ja.
Dat Poetin toch echt... Een enorme fout heeft gemaakt om te denken dat hij zomaar Kiev kon veroveren. Dus toch wel, hij is daar de hoofdverantwoordelijke van. En dat is gewoon niet gelukt. Dat is gewoon niet gelukt. En dat betekent dus dat die man nog wel helemaal op zijn qui vive. Hè? Dus dat betekent, ja, en nu zit hij in de val. Nu heeft hij een groot probleem. Het is helemaal niet zeker of hij hier goed uit gaat komen. En hij vecht nu voor zijn leven. Want als hij dit zou verliezen, we moeten straks maar definiëren wat winnen en verliezen betekent.
Graag, ja.
Maar dan zit hij wel hartstikke knel natuurlijk, hè.
Ja, het is echt een padstelling ook waar we in zitten. En ik weet dat jij er grote zorgen ook over maakt. En daar gaan we het uitgebreider over hebben straks. Ik begon eigenlijk mijn intro. Het lijkt alsof onze aandacht een beetje verslapt. Merk jij dat ook? Ik merkte dat bijvoorbeeld Gwenda Nieles, zij is voormalig luitenant-kolonel, daar sprak ik maandag mee. Zij ziet op sociale media dat een en ander verslapt qua aandacht. Je ziet natuurlijk bij de kranten ook dat het een beetje op de achtergrond verdwijnt. Wat zie jij?
Ik zie dat het weer een beetje terugkomt, omdat er eindelijk sinds april weer wat beweging in het front zit. Hè? Ik kijk altijd een beetje naar de grote internationale kranten en daar zie ik toch wel weer dat het... Nou, niet naar pagina 1, maar wel meer stukken per dag, om het zo maar dan te formuleren. Ja, er is natuurlijk gewoon, er zijn kansen dat dat gaat verschuiven nu. En dat is altijd uitnodigend om daar verhalen over te maken.
Ja, kansen om dat het gaat verschuiven, denk je dat?
Nou, kijk, weet je, het is een lang verhaal. Maar aan de eerste plaats moet ik tegen je zeggen, we weten het niet goed. Ja. Hè? Wat wij doen is niet wetenschap bedrijven.
Nee.
We hebben allemaal flartstukjes en die proberen
we dan te checken.
Dat
we niet te veel speculeren. Nou. Ja.
Maar je kunt een scenario schetsen en je kunt ook een argument opbouwen. En een daarvan is dus bijvoorbeeld dat de Russische krijgsmacht is toch valt erg tegen. Hè? We hebben ons een beetje laten misleiden door de enorme kracht van de Amerikaanse krijgsmacht in de Golfoorlog, weet je, met die lightning attacks en zo. Dat kunnen de Russen allemaal niet. We hebben ook ons vergist in het feit dat in de Russische krijgsmacht zelf ook allemaal vreselijke dingen gebeuren. Er worden generaals ontslagen. De minister van Defensie is aan de kant gezet. Poetin stuurt nu zelf zijn generaals aan. Dat is meestal een heel slecht teken in de geschiedenis als hij dat gaat doen. En verder is het zo dat de Russische verliezen zijn groot. Hè. Het Pentagon zegt dat er zo'n 70.000 tot 80.000 van de 200.000 zijn gewond of overleden, om het zo maar eens te zeggen. Dat betekent dat ze niet zo'n groot leger over hebben. Maar hij durft niet te gaan mobiliseren, omdat hij bang is dat er dan een opstand...
Poetin.
Ja, Poetin. Ja. Nou, dan kijken we naar de Oekraïnse kant. Daar zijn ook grote verliezen, maar die zijn lager dan die 80.000 van de Russen. Ze hebben wel gemobiliseerd. Ze hebben 400.000 reserves, hebben ze. Nou ja, met andere woorden, als je nou heel erg positief optimistisch kijkt, als wij nou heel veel soldaten zouden gaan trainen, en ik zou er ook een pleidooi voor houden dat we dat echt veel meer doen, en wegsturen nog meer wapens, dan hebben we echt een kans.
het kan dus. Oké, nou, dat is ook goed om te horen. Dat er ook een soort positieve gamechanger kan komen. Laten we dat zo meteen verder uitdiepen. Ik denk dat het toch ook mooi is om hier ook een beetje een. Net zoals met Bernard gisteren, een geschiedenisles van te maken. En zeker met jou, je bent historicus. Ja. En misschien is het daarin mooi om iets actueels te pakken wat ook iets zegt over de historie. Namelijk Gorbatsjov is overleden.
Ja.
Het nieuws wat gisteren naar buiten is gekomen. Hij is natuurlijk de laatste leider geweest van de Sovjet-Unie. Hoe zou hij naar dit hele moment hebben gekeken?
Dat weten we. Hij heeft zich uitgelaten over de Oekraïne-oorlog. Was daar helemaal kapot van. Hij vond het afschuwelijk wat er gebeurde. Kijk, Gorbatsjov is voor velen een heel controversiële figuur. Hè? Mensen die in Kazachstan of Azerbeidzjan wonen zijn hartstikke tegen Gorbatsjov, omdat hij zo repressief daar is geweest. Maar ja, als je dat met Poetin vergelijkt, zou ik toch zeggen, dat lijkt me toch een veel betere man dan je. Kijk, de tragiek van Gorbatsjov is dit. Hij was jarenlang in die partij. Zag met zijn eigen ogen hoe onvoorstelbaar slecht Rusland ervoor zat. Hij zat met name landbouw zat hij. En hij zag corruptie overal, reisde het hele land door. En hij komt tot de conclusie, wij zullen het systeem moeten hervormen, anders kunnen we die wapenwedloop met de Amerikanen niet volhouden. Hij hoopte daarmee de communistische partij te redden.
Mm-hmm.
En dus dat hoopte hij wel. Maar hij begreep dus niet van tevoren, maar dat kan je hem moeilijk verwijten, dat als je probeert het communistische systeem te veranderen, dan betekent dat ook dat Rusland uit elkaar valt. En de Sovjet-Unie. En dat is dus ook wat er gebeurd is.
Ja, want als je dat eigenlijk zijn gedachtegoed en ja, wat er niet gelukt is bij hem, nu koppelt aan waar we nu staan, kan je daar dingen uit leren?
Gorbatsjov is uniek, hè? Grote mogendheden geven niet zomaar vrijwillig hun macht op. Dat komt in de geschiedenis bijna nooit voor. Daar moet voor gevochten worden. Hè?
Mm-hmm. Mm-hmm.
En Gorbatsjov heeft dat het wel gedaan. Hij heeft ingezien dat het grote rijk, heeft Oost-Duitsland, heeft hij de vrijheid gegeven. Je kent het verhaal, hè? Dus die heeft vrijwillig besloten om het rijk te laten krimpen, zou je kunnen zeggen. Hij hoopte wel dat hij het vast kon houden, maar hij was een tovenaarsleerling. En dat werd hem ook ontzettend kwalijk genomen. En de geschiedenis leert ons dan ook dat mensen als Poetin vinden dat de grootste geopolitieke catastrofe, hè, van de 20e eeuw, wat Gorbatsjov heeft gedaan. En dat heeft dus ook de kiemen gezaaid, hè, voor het huidige nationalisme. We moeten dat terug hebben, revanchisme. Hè.
Het herstellen van het Russische Rijk.
Ja, precies. Je kan natuurlijk niet zomaar alles opgeven. Maar ja, Gorbatsjov had wel een punt. Het systeem was niet in staat om zo'n hoge arbeidsproductiviteit te bereiken en zoveel innovatie als het westerse systeem.
En de openheid die hij voorstond natuurlijk, die is er niet meer.
Die is er niet meer.
Die is behoorlijk geslonken.
Met andere woorden, nu heb je Kafkaeske situaties in Rusland, waarbij een of andere generaal zit dan voor Poetin, die een beetje zuur hem zit aan te kijken. En die vertelt dan wat er allemaal gebeurd is. En die doet het nogal met een roze bril op. En Poetin die antwoordt eigenlijk helemaal niet. Er zijn geen checks en balances meer. Hè. Het mooie van een open systeem is dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, het gaat helemaal niet goed.
Mm-hmm.
Die durven dat dan ook te zeggen. Als je nu alleen al het woord oorlog noemt, dan, ja, dan ga je al de bak in. Dus het is een heel eng, vernauwd, myopic, bijziend systeem geworden.
En als je dat dan beziet en ook ziet dat het toch allemaal voor beide partijen gewoon een beetje tegenvalt waar we nu staan. Iedereen had dat denk ik iets anders ingeschat van tevoren, ook het Westen overigens. In wat voor positie verkeert Poetin nu op dit moment? Ook met een defensieminister die eigenlijk op een zijspoor is gezet?
Poetin zit in grote problemen. Laten we ze systematisch in kaart brengen. Hij durft niet te mobiliseren omdat hij bang is voor een opstand. Want dan moet hij namelijk ook de jongens van Moskou en Leningrad doen. Ja, dat wordt een probleem natuurlijk. Hè? Dus hij probeert dan met heel veel geld nog mensen te overhalen om soldaat te worden. Maar die worden nauwelijks getraind. En hij heeft er nog maar, nou, de helft van zijn leger heeft hij nog maar sinds die operatie in Kiev. Hè? Nou, dat is natuurlijk vreselijk, dat zit vast. Wat kan hij nou nog doen? Hij kan toch de gok nemen om te mobiliseren, maar dan kan het hele systeem met elkaar lazeren. Eigenlijk heeft hij nog maar één kaart. En dat is dat hopen dat het Westen gaat wankelen. Dat er dus mensen in het Westen zijn... ja, we willen niet meer zoveel geld in al die raketten stoppen. Maar Phillips O'Brien legt dat heel mooi uit. Dat vind ik een fantastische expert. En die zegt van, ja, maar eigenlijk... kijk, Frankrijk en Duitsland zijn natuurlijk altijd wiebelig hier met de steun, hè? Maar ze doen er eigenlijk niet zoveel toe. Want Duitsland heeft niet zoveel wapens gegeven. Dus je moet kijken naar Amerika, Engeland, Scandinavië en de Oost-Europese.
Ja, en Amerika heeft heel veel geld gegeven weer onlangs.
Met andere woorden, als mocht Frankrijk en Duitsland wobbly, wiebelig worden... hè, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat de wapenleverantie gaat stokken.
Dus die ene kaart eigenlijk die hij heeft...
Is ook onzeker.
Die is ook onzeker, ja. En heel klein.
En dan zijn we vervolgens, hij kan een nucleair wapen gaan inzetten. Maar ja, dat betekent natuurlijk weer dat die fallout gaat ook naar Rusland toe. En ook naar zijn eigen krijgsmacht. En bovendien, hij heeft al zoveel kansen gehad om die nucleaire kaart... en hij is ervoor teruggedeinsd. Waarom zou hij het nu wel doen? Met andere woorden, het ziet er niet zo goed uit voor Poetin.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Arend Jan Boekestein, historicus en oud-politicus voor de VVD. Je zei eigenlijk, Poetin zit in het nauw. In hoeverre zit Zelensky in het nauw?
Zelensky zit ook in het nauw, want die wil natuurlijk ontzettend graag laten zien aan de bevolking dat er vooruitgang wordt gemaakt. Dat kan die overigens nu doen, hè? Maar ja, kijk, we gaan weer in scenario's denken, want we weten gewoon zo vreselijk weinig, hè? We zien nu een beetje vorderingen. Het kan zijn dat het speldenprikken zijn om te kijken waar de linies zwak zijn, hè? Dat zou kunnen. En dan heb je die informatie en dan ga je nog even terug en dan ga je nog wachten totdat al die opgeleide, getrainde soldaten uit Engeland en nu ook van de EU uit de Oost-Europese gordel komen. Hè. Dat zou ik persoonlijk doen. Ik zou nog even geduld hebben en zoveel mogelijk mensen laten trainen in het Westen.
Mm-hmm.
En ik vind ook dat de EU, ik heb de getallen nog niet gehoord, want die blijven dan geheim, maar we moeten veel mensen trainen. We moeten echt helpen nu.
Ja, maar dat idee is er wel, hè, om dat te doen. Maar dan denk ik, ja, dat kost tijd. Mensen te trainen.
Nou, kan je op zich, je kan in een maand tijd kan je soldaten leren hoe je westerse, want ze krijgen ook westerse wapens dan, hoe je westerse wapens kan bedienen. Alleen dan is nog weer een ander probleem. Ja, de winter komt eraan. En dan wordt ook het regenseizoen en de herfst komt eraan. Dus met andere woorden, normaal gesproken gaan we dan dus eigenlijk toe naar een springoffensief. En dan, op dat moment, als Poetin dan geen list heeft verzonnen, is Oekraïne toch wel in de upper hand.
En als je dan kijkt, want dan gaat het ook een beetje wie is de sterkste, hè? We zouden ook een beetje kijken wie kan dit nu winnen. We hadden nooit gedacht dat Oekraïne zo stevig in het zadel zou zitten. Daarmee hebben ze nog niet gewonnen natuurlijk.
Het is ongelooflijk.
Het is meer overleven wat ze doen.
Je kunt ook allemaal artikelen lezen. Het is niet alleen zo dat ze dus heel goed gebruik hebben gemaakt van al die wapens, die slimme wapens die we hebben geleverd. By the way, Poetin heeft dus nauwelijks precisiewapens meer. Die kan alleen maar middeleeuwse slachtpartijen aanrichten. Hè? Wat verschrikkelijk genoeg is overigens. Hè? Een van de scenario's bijvoorbeeld is dat hij Gerson helemaal plat gaat bombarderen. Maar goed, het blijkt dus dat de Oekraïners, net zoals de Wit-Russen trouwens, zijn technisch ontzettend begaafd. En ze weten dus zelf ook drones aan te passen, vrij simpele drones. Die weten ze toch met munitie aan te verbinden. Ze hebben ook hele slimme missiles, hebben ze zelf op trucks gezegd en heel mobiel gemaakt. Ze hebben de software zelfs veranderd. Ze zijn natuurlijk ook enorm daarbij geholpen. Nee, de Oekraïne heeft ongelooflijk goed gedaan.
Ja, en is dat ongelooflijk goed? Heeft dat ook iets met hun identiteit te maken? Want je zegt, ze zijn technisch heel erg goed, maar de gedrevenheid die daaronder zit.
Ja, het moreel, hè, van de Oekraïnse leger is natuurlijk veel groter dan bij het Russische leger. We zien nu ook al die stukken waarin een soort dagboeken verschijnen van Russische soldaten aan het front, hè. Het is onfascinerend om het te lezen. De juiste schoenmaat is er niet. Waarom? Ja, iemand heeft die schoenen verkocht. Weet je wel? Het eten is over de datum. Nou, daar word je ook gezellig van. Hè? Een van de lessen is, dat doen de Amerikanen in Irak ook. Van, zorg ervoor dat het eten voor die jongens excellent is.
Ja, ja.
Nou, dat is er allemaal niet. En soms gaan ze zelfs ook in een hotel slapen, omdat de plaats waar ze zitten, lopen de ratten langs je benen omhoog. Hè? Nou, neem nu de andere kant. Oekraïne heeft afschuwelijke leed natuurlijk gehad. En er waren te weinig wapens, ze gaan zo maar door. Maar het moreel is hoog, omdat je namelijk je vecht voor je bevrijding. De Russen die vechten voor een beetje geld. En die snappen zelf ook wel dat er van alles mis is in die Russische kwijt.
Nou, is dat zo dat ze alleen vechten voor het geld? Want je benoemde ook eerder dat er ook onder Russen is er natuurlijk ook een gevoel van: jullie hebben iets van ons afgenomen. Hè? We zijn uit elkaar gevallen. We moeten de boel weer herstellen. Vechten die mannen en vrouwen daar niet zo goed voor?
Nou, je hebt helemaal gelijk. De Russische nationalisme is natuurlijk heel sterk. En het zal ongetwijfeld zo zijn dat gebrainworste soldaten dat ook wel voelen. Maar wat gebeurt er nou met je als je dus, je neemt het verhaal aan van: nou, we proberen hier dus een genocide te beëindigen van de Oekraïners tegen de Russische Oekraïners. Hè. En vervolgens zit je daar en de kogels worden niet geleverd. En de tanks zijn zo oud, de koepel die is zwak. Die kan zo door een javelin worden uitgeschakeld. Ik denk toch vrij snel dat dan de ontnuchtering inzet. Hè. Dus met andere woorden, ik kan mij heel goed voorstellen dat Russische soldaten, dat het moreel echt veel lager is dan bij de Oekraïners.
En dan zie je ook de woorden van Zelensky onlangs in zijn speech, hè, bij Onafhankelijkheidsdag. Oekraïne is herboren door de oorlog. Oekraïne is nu pas echt onafhankelijk. Dat is het gevoel ook wat er bij de Oekraïners onder ligt. Hoe kijk je hiernaar als historicus? Is dit niet altijd
heel
zo geweest?
Dit is heel interessant. Voor deze oorlog was Oekraïne is altijd een verdeeld land geweest. Hè? Er zijn de Oekraïense taal en de Russische taal. Over het algemeen spreken mensen in het oosten de Russische taal. In het westen is het meer Oekraïens, maar er wonen ook Russisch-talig in het westen. Het is een complex patroon. Nou, de politiek was buitengewoon instabiel. En soms keek de leider naar Rusland en dan keek hij weer naar het westen. En dat speelde dat tegen elkaar uit. Hè? Wat is er nu gebeurd? Deze oorlog heeft ook de Russisch-talige Oekraïne, een groot deel daarvan, verwijderd van Rusland. Ja, een land dat dit ons allemaal aandoet, dat gewoon het ene dorpje na het andere platbrandt, daar wil ik niks mee te maken hebben. Eigenlijk is daar iets gebeurd, je kunt het vergelijken, toen Napoleon de toenmalige Duitse gebieden introk. Duitsland bestond nog niet, hè? Toen zeiden de jongens in de Burschenschaften, weet je wel, in die disputen van: ja, maar we hebben een fantastische taal en we hebben Beethoven en we hebben Goethe. Waarom hebben wij geen Duits land? Kijk eens hoe groot die Fransen zijn. En nu gaan ze ook nog de halve wereld bezetten. Met andere woorden, Napoleon heeft als geen ander die Duitse identiteit aangewakkerd. Nou, Poetin heeft als geen ander de Oekraïense identiteit aangewakkerd. Zelensky is nu een charismatische man met grote communicatieve gaven. En die weet dus van dat land een eenheid te smeden die er niet was. Dat is eigenlijk voor Poetin, als hij dit zou beseffen, dan moet hij toch wel eens nog eens gaan nadenken over wat hij eigenlijk gedaan heeft.
Mm-hmm. En datzelfde geldt natuurlijk voor Europa, die veel eensgezinder is geworden. De NAVO is veel sterker geworden eigenlijk. Hè. Dat zijn ook wel kanten aan deze oorlog. Je noemde al een paar keer Zelensky. Hij is natuurlijk ook wel cruciaal geweest. Want het is natuurlijk ook van: hoe zet je een bepaald beeld neer? En hij is zo mediageniek.
Ja, je moet je bedenken, die man had dus een mediabedrijf. Hè? Het is gewoon een hele intelligente jongen. Zijn vader is geloof ik hoogleraar en zijn moeder ook zoiets. Hij komt uit een heel slim nest, om het zo maar eens te zeggen. Mm-hmm. En hij was komiek, een hele succesvolle komiek. En hij wist als geen ander hoe je moest communiceren. En hij heeft vervolgens dat ontzettend succesvolle tv-serie die maakte, de naam daarvan heeft hij aan zijn partij gegeven. Hij is de politiek ingegaan met die enorme met het enorme tv-succes. Dus ja, hij heeft nog steeds natuurlijk mensen in zijn entourage die ontzettend goede speeches kunnen schrijven.
En hebben wij ons als het Westen, als Europa, ook laten betoveren door de man Zelensky?
Zeker, het is ongelooflijk wat Zelensky heeft gedaan. En ook tegen all the odds in. Hè? Want kijk, toen hij in Kiev aanvalt, gelukkig hebben wij toen nog wel gezegd van: dat gaat niet lukken, want dat is onmogelijk. Je kan niet met zo weinig soldaten zo'n groot land bezetten. Maar ja, daar kregen we dan wel gelijk in. Maar het idee dat, als je naar mij had gevraagd in maart is het ook mogelijk om in de Donbass echt terug te gaan drukken. En bij Gerson, wat misschien nu gaat gebeuren, dan was ik daar een beetje sceptisch over geweest. Omdat we dan gewoon we gaan de math doen. Hè. Dan gaan we kijken naar de grootte van de troepen en zo. En de wapens die ze hebben. Nee, hij heeft als geen ander dat moreel heel hoog gehouden. En ook voor elkaar gekregen dat al die wapens geleverd worden. Had veel
kan
meer
hij ook heel hard vallen? Want dat is natuurlijk altijd bij mensen die zo heel media geniek zijn. Je merkt ook wel dat iedereen ook iets genuanceerder ook gaat kijken.
Natuurlijk.
Naar de rol van Oekraïne. Ik bedoel, zo'n fan waren we niet van Oekraïne, hè, voordat deze oorlog begon. Okay. En we hebben ook een beetje zand in onze ogen laten strooien wellicht. Ja,
kijk naar de geschiedenis. Churchill, de wartime prime minister. Die verliest de verkiezingen na de Tweede Wereldoorlog. Wordt gewoon weggestuurd. Ja, dan hebben we een ander iemand nodig. Politiek is keihard. Hè. We hebben overigens in de Zelensky-partij ook allemaal ruzies gezien. Hè. We hebben ook gezien dat er sommige mensen van verraad worden beschuldigd in Gerson en zo. Dat is nu aan het zuiveren. Nou, dat leidt ook allemaal tot pijnlijkheden. We horen nu ook geruchten, of het waar is, weet ik niet. Dan moet ik er altijd bij zeggen dat er tussen de civiele Oekraïnse regering en de militaire regering oneenigheid bestaat. De militairen zeggen, wacht nou nog even. We moeten even wachten op meer wapens en meer getrainde troepen. En de politiek en Zelensky willen nu successen hebben voor de winter. Hè? Nou, dat is allemaal spanning. It could go either way. Deze oorlog kan nog heel lang duren. Maar stel je nou eens voor dat het over 2 jaar afgelopen zou zijn. Met een staakt het vuur of wat dan ook. Hè? Ja, dan kan het zomaar zijn. En het gaat dan een beetje naar de achtergrond. Dat die vervangen wordt. Niemand is ook eeuwig in de politiek. Hè? Dat is een goede vraag van je. Want het is niet zo, ook als je heel erg succesvol bent, dat je dan doorgaat.
Nou ja, je kan altijd veel harder vallen als je heel succesvol bent.
Ja. Mooi voorbeeld is Rutte bijvoorbeeld nu. Hè? Was het nou niet gewoon verstandiger geweest, Mark, om het gewoon te stoppen?
Vind jij van wel?
Nou ja, kijk nou eens naar de onvoorstelbare problemen waar het kabinet nu in verkeert. Stop nou op je hoogtepunt.
Ja. En nee. Hoe voelt dat als voormalig VVD-politicus?
Nou ja, ik ben geen lid meer van de partij.
Nee, dat weet ik.
Dus dat weet ik.
Ja.
En ik vond eigenlijk al heel lang dat hier een punt. Ik vond dus de toeslagendossier hier vond ik zo verschrikkelijk. Dan moet je niet alleen aftreden, maar dan moet je ook gewoon zeggen, nou, of een gezonde partij zegt dan van, nou, Mark, heel veel dank voor alles wat je gedaan hebt en we gaan nu Edith bellen.
Ja, goed. Laten we weer back to business gaan als het om deze week gaat. En dat gaan we eventjes uitstellen tot na de reclame. Straks praat ik verder met historicus en oud-politicus van de VVD, Arend-Jan Boekestein, over de mogelijke eindscenario's van de oorlog en ook jouw angst voor een padstelling. Blijf luisteren.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de oorlog in Oekraïne. Deze week spreek ik met 5 kopstukken over waar we nu staan na ruim een half jaar oorlog en hoe een en ander zich mogelijk zal ontwikkelen. We moeten natuurlijk voorzichtig zijn, want Arend-Jan, mijn gast van vandaag, die zei, uiteindelijk weten we ook niks. Maandag sprak ik al met voormalig luitenant-kolonel Gwenda Nielen. Ze is desinformatie-expert. We spraken over de informatieoorlog die nu ook volop woedt. Dat gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. En mijn gast vandaag is dus Arend-Jan Boekestein, historicus en bekend van de populaire podcast hier op deze zender, Boekestein en de Wijk. Arend-Jan, komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk het geopolitieke machtsspel dat wordt gevoerd en wat ook nog verder gaat uitkristalliseren natuurlijk, en de impact van een padstelling. Laten we met dat laatste beginnen, want eigenlijk benoemde je dat al. Hoe ernstig is de padstelling?
Nou kijk, stel je voor dat wij niet zoveel wapens nog meer zouden leveren. Met andere woorden, dat we het niet gaan in aantal laten toenemen. Hè? Stel je voor dat we ook maar heel weinig soldaten gaan trainen. Iets van 2000 per maand of zo, weet je, echt heel weinig. Nou ja, dan is de kans dat de Oekraïne Gerson echt ook helemaal terugpakt. Want een aanval is veel moeilijker dan een verdediging. Je hebt daar gewoon veel mensen voor nodig, hè. Wordt kleiner. Nou, wat betekent dat dan? Dat betekent dat er een padstelling gaat ontstaan, hè? Weer een statische lijn. Nu, ik hoop dat dat niet zo is, maar dat zou kunnen. Nou, dat is belangrijk, want Gerson is de sleutel eigenlijk, de toegangspoort naar Odessa. Als Oekraïne geen toegang heeft tot de Zwarte Zee, kan het niet overleven. Het moet gewoon kunnen exporteren. Dus met andere woorden, Gerson moet erbij. De Krim kan dan, is een ander punt. Maar het land moet kunnen exporteren. Nou, het tweede probleem is dat als je een padstelling krijgt, dat dan krijgt iedereen de tijd om zich te herstellen. Poetin ook. En Poetin zal dat zeker doen. En die gaat dan gewoon weer beginnen. Want denk maar aan Georgië, 2014, 2015. Daar is het ook gebeurd. Het gaat gewoon door. Het is een frozen conflict. Dus een frozen conflict is nog niet iets waarmee het gevaar gelijk geweken is, omdat het Poetin de mogelijkheid tot herstel vindt. Ook omdat het voor Poetin existentieel is geworden. Namelijk, zijn eigen positie, zijn eigen land hangt ervan af.
Nou ja, hij heeft natuurlijk ook wel gezichtsverlies geleden. Met, hij had een bepaalde doelen voor ogen en dat is toen een beetje tegengevallen. Hè? Ja. Hij heeft natuurlijk wel dingen voor elkaar gekregen, maar niet wat hij voor ogen. Dus hij zal volhardend zijn.
Exact. Ja. Nou, als dat dan allemaal waar is, en ik denk dat het hout snijdt. Ik zou ervoor willen pleiten, maar ik ben maar een simpele burger. Hè? Maar ja, je mag soms ook een mening ontwikkelen. Hè? Ik denk dat het goed is om nog meer wapens te leveren. Ook ik zie Biden langzaam in de richting verschuiven van ook die 300 kilometer HIMARS, die speciale munitie. Mm-hmm. En dan met afspraken dat je niet Rusland probeert te raken. Hè? Dus dat. En ze hebben meer tanks ook nodig. En daarnaast, ga nou veel meer mensen trainen. Waardoor je het lenteoffensief, dat het dan.
Maar dan denk ik, dan gaat Poetin ook weer mensen trainen. Ik bedoel.
Nou ja, dat is het interessante. Die troepen, hij geeft dus $4,000 tot $5,000. Ze trainen nauwelijks troepen. Dat heeft ook een beetje te maken hoe dat Russische krijgsmacht in elkaar zit. Mm-hmm.
Dat was ook de zwakke plek.
Exact. Dus okay. Doe dat.
Dus dit is nou jouw hoop om die padstelling te voorkomen. En dan wordt wel heel erg belangrijk de kettingvraag daarbij te pakken. Gisteren sprak ik met onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En Bernard had een cruciale vraag voor je, luister maar.
Europa had niet gerekend op zo'n lange oorlog. Niemand had daarop gerekend. En naar mijn idee neemt de mate van solidariteit af naarmate de oorlog langer duurt. Dus de solidariteit is omgekeerd evenredig aan de lengte van de oorlog. Ben jij het daarmee eens?
Nou, dat is onze grote angst van ons allemaal. Hè? Dat Westen dus wiebelig wordt, omdat de inflatie gigantisch hoog is. Dat de mensen hun rekening niet meer kunnen betalen. En dan gaan zeggen, ja, waarom sturen we eigenlijk dure wapens? Dat is onze grote angst. Toch, geschiedenis is open. Hè? Het kan soms ook anders lopen. En daar bedoel ik dit mee. Kissinger zei in het begin van de oorlog, ja, we moeten maar gewoon onderhandelen met de Russen. Want ja, jeetje, we hebben ook met die NAVO dat allemaal gedaan en zo. We moeten gaan onderhandelen. Kissinger is gedraaid, weet je waarom? Door die onvoorstelbare vreedheden en barbaarse toestanden die Poetin daar heeft aangericht. Dat is in het Westen ook gesignaleerd. Het Westen begrijpt heel goed dat Poetin hier vreselijke dingen doet. Met andere woorden, en als Oekraïne een beetje succes gaat krijgen, daar lijkt het een beetje op, hè, dan kan je ook het effect krijgen van rally around the flag. Hè. We gaan door goede steunen en we gaan ermee door. En als je dan ook nog eens daarbij, ik ben dus nu heel subjectief aan het praten. Mm-hmm. Het is gewoon, en als je er ook nog eens bij krijgt van, kijk, macht vereist tegenmacht. Poetin zal alles pakken als hij het kan. Dus in die zin is het ook onze oorlog. Hè. Als we hem niet verslaan in de Oekraïne, dan gaat hij naar de Baltische Staten over een paar jaar. Hè. Met andere woorden, het kan ook zijn, hoe zwak wij ook zijn, dat mensen zeggen van, ja, maar dit kan niet.
Nee, dit moet. En zou ook een rol kunnen spelen, dan pak ik even helemaal terug naar het begin van dit half jaar. Toen was er de vrees voor een derde wereldoorlog.
Ja. Nou, dat is een heel goed punt dat je dat noemt. Ik ben daar ook verschrikkelijk bang voor geweest. En nu ben ik dat een beetje aan het verlaten. En ik heb daar de volgende argumenten voor. Wij moeten ons niet nucleair laten chanteren. 1. Als Poetin een tactisch kernwapen inzet, dan dat zal China verschrikkelijk vinden. Daarmee verspeelt hij zijn bondgenootschap met China. En dit is ontzettend belangrijk voor Poetin. Dat is het eerste argument dat hij niet gaat doen. Het tweede argument is, wat heb je eraan? Je krijgt een fallout. Dat betekent, afschuwelijke dingen voor Oekraïne, maar ook als de wind verkeerd staat voor Rusland en helemaal voor je troepen. Dus het is ook niet verbazingwekkend dat hij het nog steeds niet gedaan heeft. En hij heeft zoveel kansen gehad. Belgorod is Rusland, het werd aangevallen, heeft het niet gedaan. De Krim, het was verschrikkelijk wat er op de Krim
gebeurde. Maar tegelijkertijd zeg je, Poetin zal blijven vasthouden aan zijn grote verhaal, wat hij wil vervullen.
Ja.
En dat is al heel lang is dat bezig. Dus waarom zou hij stoppen? En dan wordt het toch alleen maar groter en een grotere olievlek uiteindelijk. Ja, maar ik wil niemand
maar je had het net over
een derde wereldoorlog aanpraten, hoor. Absoluut. Nee, maar je had het heel over voorzichtig mee zijn.
Informatie waar de Russen briljant in zijn, is een scenario, hè? Ze houden Gerson komt terug. En een stukje van de Donbass. Of laat ik het anders formuleren. Hij heeft de Donetsk, Lugansk heeft hij, maar Donetsk heeft hij nog niet helemaal. Of eigenlijk een groot gedeelte niet. Hij kan ook zeggen wat ik nu heb. Jongens, de operatie is geslaagd. Ik heb de genocide voorkomen in de Donbass en grote successen behaald. En dan gooi je de staats-TV daartegen aan en we praten gewoon helemaal niet meer over Gerson. Daar zijn de Russen toe in staat. En zeker als je die propaganda daar analyseert, het is echt onvoorstelbaar.
Maar als je naar de drijfveren van Poetin kijkt, denk je dan dat dat een realistisch scenario is?
Nou ja, iedereen zal moeten ontdekken dat er een grote spanning is tussen je drijfveer, namelijk je wil dat Oekraïne bezetten, en de werkelijkheid.
Mm-hmm.
Inmiddels nu Poetin de generaals die zelf direct aanstuurt, zal die toch ook op de kaart kijken van nou, het gaat niet best. En dat wordt misschien wel veel erger. En dan moet u dus die terugtrekkende bewegingen maken. Met andere woorden, samenvattend, er is altijd een kans dat hij wel een tactisch kernwapen inzet. Maar die is misschien niet zo groot.
Nee, en tegelijkertijd zien we allemaal beschietingen rond een kerncentrale.
Ja, dat is dood en doding. Dat is dood. En weet je waarom? Omdat de jongens die daar zitten, dat zijn niet de meest handige jongens. En in een oorlog gebeuren de idiootste dingen. Hè? Als je de verhalen leest, er is in een van die betonnen wanden is al een granaat gegaan. Gelukkig is dat dik genoeg en zo. Er zijn branden bij de generatoren. De generatoren zijn even moeten aangezet, de dieselgeneratoren, omdat dus de stroom was uitgevallen. Dat kan ook tot een meltdown leiden. Nee, het is ontzettend eng. En met name is het ook eng dat dan kom ik terug bij jouw punt, een wanhopige Poetin, die ziet dat er heel veel fout gaat, hè? Ja, zou die dan toch ook in staat zijn om Zaporizhia aan de fik te steken? Stel je voor,
gewoon, een kat in het nauw maakt rare sprongen, zou je dan kunnen zeggen. Ja.
Bijvoorbeeld, als hij moet terugtrekken uit Gerson, het zou kunnen. Het zou kunnen. Bob Deen zei dat laatst ook, hè, van dan gaat hij misschien wel Gerson helemaal plat bombarderen van een grote afstand. En ook misschien wel een bom gooien op Zaporizhia. Het kan, hè?
Mm-hmm.
En daarom zijn ook al die jodiumtabletten eruit gedeeld en zo. Maar we weten het niet. Want dat betekent ook dat er, als je die plant daar doet, dat is voor de Russen zelf ook een groot probleem.
Maar stel nou, even terugkomend op die vraag van Bernard, hè, dat de solidariteit dat we echt problemen krijgen.
Ja.
Natuurlijk met dat gas. En daar, Poetin heeft daar ook een keuze in, natuurlijk, hoe dat uiteindelijk zich gaat uitkristalliseren. Wat zou de impact daarvan kunnen zijn?
Nou, gelukkig is het zo dat argument van Phillips O'Brien, dat vind ik wel een heel intelligent argument. Zeg van, oké, het kan gebeuren. Italië, Frankrijk, Duitsland. Maar wie levert de wapens? Amerika. Het gaat een beetje beter met Biden en het gaat wat slechter met Trump. Hè? Amerika gaat door.
Ja, maar Engeland, hij moet zich ook voorbereiden voor verkiezingen. Die zijn al over twee jaar.
Maar het ziet er toch echt naar uit dat Biden doorgaat. Truss wordt de nieuwe prime minister, die gaat door. De Scandinavische landen en de Oost-Europese landen zien het als een existentieel probleem voor hun eigen bestaan. En die leveren ook veel. Dus het hoeft dus nog niet zo te zijn dat als er een puinhoop in Frankrijk, Duitsland en Italië ontstaat, dat die wapenleveranties gestaakt worden. Dat vind ik een intelligent argument.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlog in Oekraïne. Vrijdag sluit ik de week af met onze commandant der strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim. En mijn gast vandaag is Arend Jan Boekestein. Hij is historicus en bekend natuurlijk van de populaire podcast Boekestein en de Wijk. Arend Jan, je hebt net een kettingvraag beantwoord van Bernard Hammelburg. Morgen dan zal ik spreken met voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer. Wat zou je aan hem willen vragen?
Ik zou aan Jaap willen vragen van: Jaap, die Oekraïne-oorlog is ook onze oorlog. Poetins macht vereist tegenmacht. Moeten we niet gewoon meer wapens sturen? Ook wapens met langere dracht. Moeten we niet gewoon veel meer soldaten opleiden in het Westen, in de hoop dat er in een lenteoffensief dat de Oekraïne wat gebied kan terugwinnen?
Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. Toch is de vraag van, al zouden we het willen, kunnen we het? Want die kritische vraag wierp Bernard gisteren op.
Nou kijk, het probleem is, als je naar West-Europa kijkt met wapens, dan liggen daar dus allemaal beperkingen. Amerika heeft wel meer wapens. En ook die langere dracht. Ja. Engeland heeft ook nog iets. Scandinavische landen doen ontzettend veel. Kijk, en soldaten trainen, hemeltje lief. Dat kan Nederland toch nog wel? Wat is dat nou toch zeg? En dat kan Duitsland en Frankrijk ook. Gewoon doen. Hup, ja. Aan de gang. En als we het niet doen, dan gaat het in Oekraïne niet goed. En dan gaan we later een grote prijs voor betalen. Omdat simpelweg, omdat hij doorgaat. Deze man kan alleen maar militair gestopt worden.
Uiteindelijk zijn er ook allerlei geopolitieke verschuivingen gaande. En heeft deze oorlog heel veel impact, niet alleen op de energie, de inflatie. Maar ook, denk ik, politiek gezien, hoe elk land zich ontwikkelt. In de break waren we daar ook eventjes over aan het filosoferen, het populisme. Wat voor impact heeft nu die hele oorlog op hoe elk land zich aan het ontwikkelen is?
Ja, nou dat is iets waar we natuurlijk elke dag mee bezig zijn. Hè? Laat ik het maar per land nu behandelen. In Italië is het zo dat Meloni er goed voor staat en heel misschien prime minister wordt. Nou, Meloni is een lid van de Fratelli d'Italia, de Broeders van Italië, is een partij met fascistische wortels. Hè? Gelukkig is het zo dat Meloni niet de anti-Oekraïne kaart speelt. Dat is zo belangrijk. Dat doet Salvini van de Lega di Nord wel, hè, van de Lega tegenwoordig. Berlusconi doet dat ook, want die ontving Poetin op Sardinië en zo. Maar dat betekent dus dat die machtige dame straks, die we allemaal heel eng vinden, die tot nu toe heeft ze die anti-Oekraïne kaart niet gespeeld. Heel slim van haar, electoraal trouwens. Mm-hmm. Slim. Mm-hmm. It might change. Alles kan veranderen, want populisme is natuurlijk een enorme sterke kracht. Hè? Van het essentie.
Ja, zeker als de energie echt een probleem wordt.
Exact.
Dat is echt een katalysator voor het populisme.
Ja, de essentie van populisme is dus dat Diana, wij zijn even samen populistje. Mm-hmm. Nou, Rutte is corrupt en wij zijn zuiver. En de regering die zit niet onze belangen te verdedigen. Ze zijn allemaal vreselijke mensen. Dat is heel effectief. Hè? Want zeker als je dus je energierekening niet kan betalen, dan ben je er wel gevoelig voor. Ja, Rutte heeft dat niet voorkomen, die energieprijs. Hij moest nog oorlog voeren of zo. Dus dat is een hele sterke kracht. Maar dan komt het andere. Je moet gewoon, bij dit soort dingen heb je gewoon een echte charismatische, eerlijke leiders nodig die uitleggen: het is ook ons belang dat mm-hmm. Poetin gestopt wordt in de Oekraïne. En dat kan gebeuren. Ik wijs op Habeck, de minister van Economische Zaken in Duitsland, en mevrouw Baerbock, die dat heel erg goed doen. Het is echt, ik ben ontzettend onder de indruk van wat de Groenen in Duitsland doen. Nou, even het lijstje afmaken. Dus Italië valt misschien mee. Maar er is geen verzekeringspolis. Want wij zijn namelijk zeer verarmd door deze extern gedreven inflatie. Dat betekent gewoon, als de energieprijs hoger wordt, dan is jouw koopkrachtige vraag neemt dus af. Hè? Mm-hmm. En dat is, ik lees allemaal voorspellingen, nou, dat zal dan wel weer snel over zijn. Ik geloof er geen bal van. We hebben gastekorten. Van LNG naar gas wat je kan gebruiken, dat is allemaal niet zo eenvoudig. Hè? Er moeten pijpleidingen worden aangelegd, dat duurt even. Dus het zou wel zo kunnen zijn dat we de komende 2-3 jaar te maken hebben met hoge energieprijzen. Nou, dat vereist dus per land Ja, dan moet je dus de mensen die dat niet kunnen betalen, zal je moeten helpen. Dat vereist, dat kan niet alleen uit de staatsbegroting komen, want die explodeert. Dat betekent bijvoorbeeld de vermogensbelasting in Nederland. Dat betekent een nog progressievere belasting. Het kan niet anders. Met andere woorden, ook hier charismatische leiders. Het kan niet zo zijn dat we de armen laten stikken. Weet je wel.
En als je dan nu kijkt naar Europa en ook naar ons eigen land, waar staan we dan?
Nou, Italië valt dus misschien mee.
Ja?
Frankrijk is altijd gevaarlijk, want Macron is niet zo vreselijk populair. En de gele vestjes die zullen wel ongelooflijk terugkomen door deze energieprijstoestand. Frankrijk is link. Duitsland is de AfD is niet zo groot. Maar goed, die kan natuurlijk weer in omvang toenemen. En Scholz is niet zo gelukkig begonnen, maar het gaat nu een beetje beter. En de groenen maken het sterker. Hè?
Dus je bent eigenlijk hoopvol over wat er tot nu toe in Italië en Duitsland gebeurt.
Ja, maar nogmaals, het punt dat Hammelburg maakt ook in die vraag, heeft natuurlijk volkomen gelijk dat we doodsbang zijn dat het instort. Omdat we hebben nog nooit zulke hoge inflatie meegemaakt. Hè? En ook zo langdurig. Dus it could all go terribly wrong. Maar het hoeft niet zo te zijn. Engeland en Truss gaat door met die steun, denk ik. Maar Engeland heeft een nog hogere inflatie dan wij. En weet je wat er in Engeland gebeurt? Ik was dit weekend in Gent. En daar was Lia van Beckhoven, die woont in Londen. Hè? En ze vertelde mij van het is, in Engeland is het zo van heating, but no eating. Dus je laat gewoon de verwarming aan, maar dan heb je geen eten, weet je wel. En in Engeland word je ook niet. Het is een harde maatschappij, daar word je niet gecompenseerd. Hè? In Nederland is er geloof ik op mijn hoofd nu 800 plus 500. En we gaan nog iets doen. Hè? In Nederland doen we tenminste nog iets.
Ja, in Engeland, daar de problemen zijn echt totaal niet opgelost. Ja, hè?
Er zitten gewoon oude dametjes te bevriezen straks in huis. Gaan we echt meemaken. En in Engeland is dat kan dus daar allemaal in zo'n land. Ik vind dat verschrikkelijk. Hè? Nou, in Nederland is de staatsschuld als percentage van het BNP nog niet zo vreselijk hoog. Wij zouden dat moeten kunnen compenseren. Maar ik vind ook dat je hier ook echt naar de vermogens moet gaan kijken. Je weet, dat is zeer ongelijk in Nederland. En de vermogensbelasting is zeer laag. Hè. En ook naar de hogere inkomsten. Wat je trouwens ook zou moeten doen, daar praat niemand over. Er zijn in Nederland ook best wel mensen die het heel goed hebben. Waarom gaan we niet ook fondsen maken waar je vrijwillig instort en dat je mensen helpt?
Laten we hopen dat dat soort dingen ontstaan. Maar goed, er kan dus van alles gebeuren, ook in de individuele landen. En elke keer grijp je dan toch een beetje terug op onze grote broer Amerika. Hè? Die gaat wel zorgen dat die wapenstroom blijft komen.
Ja, tenzij Trump terugkomt.
Ja, precies. Maar goed, je schat die kansen dan best wel goed in dat Biden door blijft gaan. En
ik hoop het.
Ja.
Er is een klein kansje.
Maar toch zou je kunnen zeggen, hoe belangrijk is Amerika nog op het wereldtoneel? Als je een India ziet, als je een Afrika ziet. Kunnen wij nog wel zo leunen op die grote broer? En is het nog wel de grote broer van de wereld?
Nou, in ieder geval qua de grootte van hun krijgsmacht zijn ze nog steeds enorm belangrijk. En wij moeten heel bescheiden zijn, want we hebben ontzettende kleine krijgsmacht. En dat zie je nu, dat we nauwelijks wapens kunnen leveren, gewoon omdat ze er niet zijn. Hè. Maar je hebt natuurlijk gelijk dat India is enorm in opkomst. En China is natuurlijk ook heel erg in opkomst. En ze hebben ook het gedonden met Taiwan. En Taiwan heeft weer alles te maken met de Oekraïne-oorlog. Als wij bijvoorbeeld niet de Oekraïne voldoende steunen en er ontstaat daar een situatie, een soort padstelling die gunstig is voor Poetin, dan zou ik zie kunnen denken van, hé, je komt er wel mee weg, hè? Als je het doet. Alles hangt weer met alles samen. Maar je hebt natuurlijk volkomen gelijk dat als je gewoon kijkt ook naar de voorspellingen van de BNP's in 2050. Ja, wij zijn relatief worden wij steeds minder belangrijk. Gelukkig is het zo dat Amerika nou die Chips Act heeft gedaan. Dat EU doet er ook wat aan. Gelukkig is het zo dat die Ivy League universiteiten nog steeds de beste zijn. Europa, universiteiten zijn minder goed, maar ze blazen wel een partijtje mee. Op basis daarvan zouden we nog wat kunnen doen. Maar zodra India zijn problemen. Kijk, wat India moet doen, dat zegt Robert Kaplan ook in dat prachtige boek The Revenge of Geography. India moet tot een understanding komen, tot een vergelijk komen met Pakistan. Want nu is het zo dat alle energie gaat daar naartoe. Hè? En als ze dat doen en ze kunnen dat geld dan gebruiken voor onderwijs en zo, moet je eens kijken wat er gebeurt.
Ik denk dat we daar dan een volgende keer verder moeten praten. Want het is ongelooflijk, het uur is alweer voorbij.
Ja, sorry.
En ik heb nog... Nee, niet sorry, want het was hartstikke interessant weer. En ik heb nog tig vragen, maar die sparen we gewoon op. En we gaan gewoon luisteren naar Boekenstein en de Wijk. Dankjewel, Arend-Jan.
Dankjewel,
dat je er wilde zijn. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je alvast op onze podcast. Via onze app, maar het kan ook via je favoriete podcastkanaal. Want dan weet je gewoon zeker dat je niks van ons mist. Maar blijf de hele dag op deze zender. Zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.